Goedemorgen allemaal. Fijn dat we mogen samenkomen in deze dienst waarin Rafael Roos uit Doorn hoopt voor te gaan. En Jaap die begeleidt ons op de piano. Fijn dat je er ook bent. Een aantal afkondigingen. Allereerst een hartelijke groet aan degene die met ons meeluisteren via kerkomroep. En ook de gasten in ons midden. Heel hartelijk welkom. De collecte is onder het voorspel van het lied Na het kindermoment. De eerste is bestemd voor de gemeente en de tweede is voor Tiervent. Volgende week zondag om 10:00 hopen we een dienst te houden waarin dominee Sjoerd van der Velde uit Elburg hoopt voor te gaan. Maandagavond om 7:30 vergadert de kerkraad bij de familie Smit. Even onder voorbehoud, want Sjoukje is ziek, maar hopen dat ze morgen weer voldoende hersteld is. Dinsdagavond om 7:45 is de kring hier in de kerk. Woensdagavond om 7:30 is de kringavond bij de familie Smit, Linderlaan 22. En de bloemen die gaan naar de familie Smit, want Jan die was deze week jarig 84. 85, man. Het is wat. Ik noem nu vast even de punten van de voorbeden. We willen bidden voor Annelies van Vondel, ze is nog steeds in Veldwijk in Ermelo. Gerrie Leffes is na een aantal weken weer thuisgekomen, nadat ze in het ziekenhuis gelegen heeft en op Norschoten is geweest. We bidden voor verder herstel. Gebed voor Corrie Dupré, het gaat wat beter, maar ze is nog steeds moe en kortademig. We bidden voor degene die verdriet en gemis hebben vanwege geliefden die weggevallen zijn. We bidden voor mensen die psychische en chronische problemen hebben. We bidden voor deze wereld in nood. We willen bidden voor Moussa en Esther. En we bidden voor de gevolgde christenen wereldwijd. En tenslotte ook voor Israël, voor de vrede van Jeruzalem. Na de dienst wordt u uitgenodigd voor een kop koffie of thee in de huiskamer. En we beginnen de lofprijzing met het zingen van opwekking 2:37, Jezus wij verhogen u. En opwekking 10, alles wat adem heeft loven de Heer. En als intoslied daarna, en dat zullen we staande doen, opwekking 2:45 hier in uw heiligdom. En dat laatste lied zullen we dan voor zover mogelijk staande doen. Ik wens u een gezegende dienst.
Goedemorgen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van onze Here die hemel en aarde gemaakt heeft. Die trouw is tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Amen. We gaan nog een lied zingen uit Johannes de Heer, nummer 30. Daarboven is een heerlijk oord. Er staat ons toch een geweldige toekomst te wachten. Hè? Als we dat vergelijken met wat hier nu gebeurt in de wereld, misschien ook in onze levens, maar toch dat we mogen uitkijken naar wat ons te wachten staat, die hoop die we mogen hebben. Mag ik u voorgaan in gebed? Ja, lieve Heer Jezus, trouwe Vader in hemel, ik wil u danken voor deze zondag, voor deze nieuwe dag, waar we weer bij elkaar mogen komen, Heer, waar we zo in vrijmoedigheid ook bij elkaar mogen komen mogen zijn hier, dat we in het land mogen leven waar dat nog kan, heren. Ik wil u danken voor iedereen die hier is, dat u iedereen goed hierheen heeft gebracht, maar ook voor degenen die niet hier kunnen zijn, die dat misschien straks dan nog terugluisteren of zo. Ik wil u ook bidden dat u ook bij hen ook wilt zijn, hen ook wilt zegenen en een gezegende dag ook wilt schenken, heren. Heren, danken voor die liederen die we ook al mochten zingen, nu ook vooral voor het laatste lied, nu ook, dat we gewoon daar ook weer mochten zien wat u voor ons deed en wat ons te wachten staat, heren. Dat het niet dat leven hier op aarde is, heren, maar dat ons een geweldige toekomst te wachten staat. En daar zien we heel erg naar uit. En we willen u ook danken voor dat wat u ook voor ons deed, dat u stierf van het kruis, dat u ook weer opgestaan bent. En dat u leeft en op een dag weer terug zou komen om ons tot u te halen, Heer. En ja, ik wil u ook bidden voor deze dienst nu ook, dat u met ons wilt zijn. Dat u alles wat niet van u is, alles wat, ja, wat gewoon niet hier hoort, Heer, wat u het weg wilt nemen. Dat het gewoon vanmorgen nu gewoon helemaal om u mag gaan, dat u centraal mag staan. Dat we bemoedigd mogen worden door uw woord, maar ook door de liederen die we zingen, ook door ja, het samen zijn straks ook nog met elkaar, Heren. Ik wil u danken daarvoor. Amen. Dan is nu tijd voor het kindermoment en mag ik Ali vragen om namens de zondagschool nog iets te zeggen.
Wij starten met het 40 dagen project vandaag. En dat heet deze keer Locatie Jeruzalem. En daarvoor hebben we al heeft Jan gedaan, een poster opgehangen. En iedere zondag, als er een verhaal verteld is, dan wordt er een sticker op die poster geplakt, die bij dat verhaal hoort. We hebben dan ook steeds de Heer Jezus op een sticker, die gaat met het verhaal mee. En vandaag beginnen we met het verhaal Jezus komt Jeruzalem binnen. Dat is eigenlijk het Palmpasen verhaal, maar daar starten wij nu mee, want we gaan al die laatste dagen van Pasen gaan we behandelen op de zondagschool. En op die poster zie je ook nog iedere keer om het verhaal wat die week speelt, voorwerpen opgetekend staan die bij het verhaal van die keer horen. Het is denk ik voor jullie ook wel leuk om straks naar de kerkdienst dus even langs die poster te lopen. Dan kun je zien van waar ging het deze keer over. Bij het project hoort ook een lied. We zijn gewend dat de laatste tijd, vonden wij heel fijn, vaak een bekende melodie was. Dat we makkelijk mee konden zingen met alle projecten, dat is deze keer niet zo. Maar we laten wel het lied iedere keer even horen, want dat vertelt wel iets over het verhaal. En er hoort ook iedere keer een kort filmpje bij. Dus dat laten we toch wel iedere keer horen, maar het is misschien een beetje lastig om mee te zingen. Ja, het lied graag.
Nou, wat een mooi idee voor voorafgaand aan Pasen om dat mooi alles mee te maken. Echt een hele mooi idee. We gaan nog zingen en dan is het denk ik tijdens het zingen tijd ook voor de collecte die net afgekondigd werd. We zijn al bezig. uit Johannes de Heer nummer 54, kom tot het feest.
Thank you.
Gaan we samen het woord openen voor de schriftlezing. En dat doen we uit Lucas hoofdstuk 24, de versen 44 tot 49. Lucas 24, 44 tot en met vers 49. En hij zei tegen hen, dit zijn de woorden die ik tot u sprak, toen ik nog bij u was. Dat alles vervuld moest worden wat over mij geschreven staat in de wet van Mozes en in de profeten en in de psalmen. Toen opende hij hun verstand, zodat zij de schriften begrepen. En hij zei tegen hen, zo staat er geschreven en zo moest de Christus lijden en uit de doden opstaan op de derde dag. En in zijn naam moet onder alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden, te beginnen bij Jeruzalem. En u bent van deze dingen getuige. En zie, ik zend de belofte van mijn vader op u. Maar blijft u in de stad Jeruzalem totdat u met kracht uit de hoogte bekleed zult worden. Tot zover. We gaan nog één lied zingen uit Johannes de Heer, nummer 62, couplet 1 en 2. Ja, nadat Jezus gekruisigd werd en weer opgestaan was, was hij nog 40 dagen hier op aarde. Hij liet zich aan verschillende mensen zien. Een paar van die mensen waren, hoe kan het ook anders, uiteraard zijn discipelen. En dat kunnen we in de voorafgaande verzen dus ook uit Lucas 24 lezen. De discipelen dachten eerst dat ze een geest zagen. Maar dan laat de Heere Jezus hen zijn handen en zijn voeten zien. Eet voor hun ook nog een stuk gebakken vis en honinggraat. En daarna spreekt hij dus tot hen dat wat we net samen hebben gelezen. Hij opent hun verstand, zodat ze de schriften begrepen. En dat is heel opmerkelijk, want als je denkt dat ze al die tijd met hem geleefd hadden, al die dingen die hij hen vertelde, enzovoort. En toch, we lezen in Lucas 9, 45, toen hij voor de tweede keer zijn lijden aankondigde, dat ze het niet begrepen en dat het voor hun ogen verborgen was. Nu opende Jezus dus hun verstand en ze begonnen het een en ander te begrijpen. Door de Heilige Geest mogen we dit ook in ons persoonlijk leven dagelijks beleven, als we de Bijbel lezen en studeren. Heeft u zich ook al een keer afgevraagd hoe je een bepaalde Bijbeltekst kunt verstaan? Er zijn er uiteraard heel veel mogelijkheden. Je kan met medebroeders en zusters kan je in gesprek gaan, kun je helpen. Je kan uitleg lezen, wat weet ik. Maar, en dat is ook een heel belangrijk punt, in eerste instantie moeten we toch ook de Heilige Geest om raad vragen. Want hij woont in ons en hij kan ons in die wijsheid ook leiden. Hij kan ons verstand openen dat wij de schriften mogen begrijpen, ook vandaag de dag. En daar mogen we ook opnieuw, steeds opnieuw weer geleid worden. En daarbij dienen we zeker ook op te letten dat we regelmatig de Bijbel lezen. Want het kan ook niet zijn dat je gewoon als je even zin hebt een beetje, ja, nu lees ik weer een keer wat. En dat je dan echt verwacht, zo, ik wil een inzicht in het hele woord hebben. Nee, het is ook een regelmatig, het is een proces dat je steeds weer met het woord bezig bent. En Jezus verkondigt dus aan zijn discipelen nu zo te zeggen het bekende zendingsbevel. En in zijn naam moet onder andere alle volken bekering en vergeving van zonden gepredikt worden. Te beginnen bij Jeruzalem. En ze zouden ook nog de belofte van zijn vader ontvangen, de Heilige Geest. In Johannes 14, vers 16 en 17 lezen we: en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Namelijk de Geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, want zij ziet hem niet en kent hem niet. Maar u kent hem, want hij blijft bij u en zal in u zijn. In tegenstelling tot het Oude Testament was het dus zo dat iedereen die de Heilige Geest zou ontvangen, deze ook nooit meer zou verliezen. David bijvoorbeeld, in het Oude Testament, die bad in Psalm 51 dat God hem zijn Heilige Geest niet weer weg zou nemen. Wil heten dat hij dan de dienst in die God hem had gesteld als middelaar tussen God en de mensen waarin hij stond, dat hij deze zou verliezen en ook de geestelijke wijsheid door de Heilige Geest. De discipelen toen en ook wij vandaag mogen deze troosten in ons hebben. En dat niet af en toe, voor altijd. Het is een belofte. Iets wat de discipelen nog niet helemaal hadden begrepen, was het herstellen van het koninkrijk van God voor Israël. Ja, ze hoopten dat het Jezus nu eindelijk bevrijding van de Romeinen zal schenken en zijn koninkrijk op aarde zou beginnen, eindelijk. En dat dit ook heel spoedig zou gebeuren. De Heer Jezus zegt, legt hen dan uit dat het niet aan hen is de gelegenheden en de tijden te kennen die de Vader in zijn eigen macht gesteld heeft. En ook in ons leven is het soms zo dat we niet alles hoeven te weten, ook al zouden we dat toch heel graag willen. Onze Vader in de hemel weet alles en ook wanneer er wat gebeuren moet. Ja, voor de discipelen werd het wel duidelijk dat het koninkrijk nu nog niet zou beginnen, toen ze het volgende beleefden. Lezen we met elkaar verder de versen 50 en 51 uit Lucas 24. Hij leidde hen naar buiten tot bij Bethanië en hij hief zijn handen op en zegende hen. En nu komt het. En het geschiedde, terwijl hij hen zegende, dat hij zich van hen verwijderde en hij werd opgenomen in de hemel. Stellen we ons dit een keer voor. Jezus, met die ze zoveel dingen beleefd hadden, werd ineens van hun weggenomen. Heel mooi daarbij is wel dat het zichtbaar voor hun ogen gebeurde. Het was niet zo dat hij ineens weg was en niemand wist, waar is hij nu? Het was zichtbaar voor hun ogen, dat staat er zo mooi. En in Handelingen 1 vers 9 staat ook nog, en nadat hij dit gezegd had, werd hij opgenomen terwijl zij het zagen en een wolk ontrok hem aan hun ogen. Ja, de discipelen van Jezus, wat hadden ze niet alles doorgemaakt? Sowieso die 3 jaar die ze met hem onderweg waren, maar überhaupt ook kort geleden. Jezus, hun meester, hij stierf aan het kruis. Hij stond op de 3e dag weer op. En nadat ze nu eindelijk het een en ander begonnen te begrijpen, verheugden ze zich wellicht ook op een verdere leven hier op aarde met hem. Maar Jezus, hij was weg. Uiteraard heet dat niet dat hij gewoon maar verdwenen nu de hele tijd erop wacht om weer terug te komen. Nee, want in de brief van de Romeinen schrijft Paulus: wie is het die verdoemd? Christus is het die gestorven is, ja wat meer is, die ook opgewekt is, die ook aan de rechterhand van God zit, die ook voor ons pleit. Ja, dit had ook Stefanus beleefd voordat hij gestenigd werd. Hij zag Jezus zelf staan aan de rechterhand van God. De Joden die Jezus gedood hadden, hoorden toen van Stefanus dat hij Jezus dus naast zijn vader in de hemel zag staan. En toen was het zo, en ook vandaag de dag is het nog steeds zo, dat Jezus aan de rechterhand van God is en voor ons pleit. Hij is onze hoge priester. Dat moeten we ons een keer beseffen. Ja, het ging dus anders dan dat de discipelen hadden verwacht. Maar dat was Dat was ze dus door hemzelf, door de Heer Jezus, nog hadden gehoord. De woorden die hij tot hen sprak, voordat hij voor hun ogen verdween, die gaven hen toch hoop. En ik zal de Vader bidden, en hij zal u een andere trooster geven, opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Het was niet zo dat Jezus zei, ik ga nu weg. Het gaat wel even duren, wacht maar en klaar. Nee, ik zal u een andere trooster geven. Ja, ze wisten dus, ze zijn niet alleen, want nog even en dan zouden ze de belofte van de Vader in de hemel een andere trooster ontvangen. Maar wat heet dat dan, een andere trooster? Jezus was hun leider, hun Messias, hun trooster. En nu kregen ze iemand anders, de Heilige Geest. De Heilige Geest kon daarom een andere trooster zijn, omdat hij ook in staat was, en ook vandaag de dag nog steeds is, om zo te troosten als Jezus. God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest, ze zijn één, dat is die drie eenheid. En wat was het toch voor een geweldige uitspraak die de twee engelen deden toen de discipelen Jezus nakeken. Ze zagen hem weggaan. Galileese mannen, waarom staat u omhoog te kijken naar de hemel? Deze Jezus die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze weer terugkomen als u hem naar de hemel hebt zien gaan. Ja, Jezus komt op een dag terug en dan zal hij zijn koninkrijk oprichten. En daarom waren ze ook niet bedroefd of wat dan ook. Ze hadden hoop. Maar hoe ging het nu verder? Wat gebeurde er daarna? Dus laat u met mij op, Lucas 24, de versen 52 en 53, en daarna nog wat versen uit Handelingen. Maar eerst Lucas 24, versen 52 tot 53. En zij aanbaden hem en keerde terug naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren voortdurend in de tempel, terwijl ze God loofden en dankten. Amen. En dan nog Handelingen 1, 12 tot 14. Handelingen hoofdstuk 1, 12 tot 14. Toen keerde zij terug naar Jeruzalem van de berg die de Olijfberg genoemd wordt, die vlak bij Jeruzalem is en daar een sabbatsreis vandaan ligt. En toen zij in Jeruzalem gekomen waren, gingen ze naar de bovenzaal en bleven daar, namelijk Petrus en Jacobus, Johannes en Andreas, Filippus en Thomas, Bartholomeus en Matthäus, Jacobus, de zoon van Alfeus en Simon, Zelotes en Judas, de broer van Jacobus. Deze bleven allen eensgezind volharden in het bidden en smeken met de vrouwen en Maria, de moeder van Jezus, en met zijn broers. De discipelen reizen terug naar hun basis in Jeruzalem. En Lucas vertelt wie er bij deze oorspronkelijke groep allemaal aanwezig waren. Uiteraard de discipelen, zonder Judas Iscariot, en enkele van de vrouwen die Jezus zo trouw hadden gesteund tijdens zijn leven en zelfs ook bij zijn dood. En daarnaast noemt Lucas ook nog leden van Jezus' familie. Zij heette Jacobus, Jozef, Simon en Judas. Eerlijk gezegd nog niet bepaald zijn grootste aanhangers tijdens zijn leven. Sommigen hadden hem zelfs van waanzin beschuldigd. Eigen familie, hè? We lezen in Markus 3, 21. En toen zijn verwanten dat hoorden, gingen ze erop uit om hem tegen te houden. Want ze zeiden, hij is buiten zichzelf. Ja, volgens hen had hij zijn verstand verloren. En ze zeiden dat hij zichzelf niet was. Misschien had Jezus dood en opstanding hen aan het denken gezet. En waren ze daardoor tot geloof gekomen en anders gaan handelen. Ja, deze drie groepen vormden dus de kern van een groep die zo'n diepgaande invloed zou gaan hebben op de toenmalige oude wereld. Je kunt je eigenlijk nauwelijks een minder succesvol stelletje mensen voorstellen. Bange vissers, een eigenaardige belastingverzamelaar, ondersteund door een stel vrouwen zonder opleiding en dan nog wat familieleden die zich net bij de groep hadden gevoegd. Nou, niet bepaald de ideale uitgangspositie om een nieuwe onderneming te starten, zou ik zeggen, in een hun toch vijandige wereld. Lucas beschrijft dit typische groepje dan ook om sterk te benadrukken dat wat in het boek Handelingen beschreven is, niet een product is van menselijk intellect, planning of inspanningen. Nee, het is puur alleen de activiteit van de verrezen hier, werkend door zijn geest. Ze zijn gehoorzaam aan Jezus. Ze gaan naar Jeruzalem, zoals hij gezegd heeft. En daar, wat doen ze? Daar wachten ze. En die gehoorzaamheid is ook niet zoiets van, ja oké, het moet nu eenmaal, want hij heeft het ons opgedragen. We hebben er geen zin in, maar we doen het nou, een keer kijken wat er gebeurt. Nee, we lazen zojuist in Lucas 24 dat ze dat vol overtuiging en met blijdschap deden. De heren, hun meester, werd net weggenomen van hun. Hè? En ze gaan met blijdschap terug, omdat ze die hoop hadden. Van harte gehoorzamen zij hun hier. Omdat ze weten dat hij nooit loze woorden tot hen heeft gesproken. Wanneer hij een kracht beloofde en wanneer de Heilige Geest over hen zou komen. Daar stond iets moois in de verschil. Nu is wachten best wel moeilijk. En dan helemaal als iets lang op zich laat wachten. De volgelingen hoefden achteraf maar 10 dagen te wachten. Dat is trouwens ook al best lang als je niet weet hoe lang het duurt. Maar er zijn onder ons die ook vandaag de dag die al veel langer wachten op het antwoord van God. Op het naar hem opgezonde gebed. Soms kan dit wachten zelfs een leven lang duren. Ik kan dan een voorbeeld noemen uit mijn of uit ons eigen leven van mijn vrouw Lea en mij. Wij hebben meer dan 6 jaar echt een intense kinderwens gehad. We zijn nu in mei 2015 zijn we getrouwd, dus nu al 10 jaar gelukkig getrouwd. En ja, we hebben echt, was zo geen makkelijke tijd. Je bidt en je hebt dan die wens. Nou, eerst ga je trouwen en dan moet je eerst ook je huwelijk een beetje vinden en alles. En dan heb je toch een keer de kinderwens van, ja, misschien mensen en stellen om je heen, die krijgen ook kinderen. En dan denk je, ja, ik wil dat ook, wij willen dat ook. En dat duurde jaren, dat was een pittige tijd. En soms vlakt het dan weer iets af. Maar vooral voor een vrouw is het dan, voor Lea was het natuurlijk nog erger, als je er regelmatig met die teleurstellingen te maken had. Dus we baden ook echt ervoor. En dat is ook geen garantie dat je uiteindelijk kinderen zou krijgen. Maar je bidt er toch voor. En het was in die zin ook moeilijk. Want we hebben dan toch een paar, als je een paar jaar dan getrouwd bent, dan merk je hoe mensen dan gaan kijken. Ja, echt kijken. Van, is ze al zwanger? Of dat is echt, vooral, zij heeft dat zo snel ook gemerkt. Of een vraag, hé, wanneer is het nu zover? Niet denken dat het misschien even niet zo snel gaat lukken of zo, als je het zou willen. Maar we hadden toen ook 2 jaar, even kijken, goed, 2 jaar geleden ook nog een miskraam. En dat was ook net rond kersttijd, dat was ook een pittige tijd. Maar nu zijn wij vader en moeder geworden van een prachtige dochter Nora in eind november. Dus dat gebed is verhoord. En daar zijn we heel blij mee natuurlijk. Mooie, soms uitdagende, maar hele mooie situatie natuurlijk. We zijn hartstikke blij. Maar, daarom zeg ik het ook, benadrukken, dit is geen garantie dat het ook zo had kunnen gebeuren. Je bidt ervoor en je ziet misschien anderen die krijgen 1, 2, 3, 4, 5 kinderen. En dan denk je, ja, we willen toch ook graag, waarom? Maar dan mogen we weten dat de Here, die weet het beste voor iedereen. En had hij, daar ben ik ook van overtuigd, had hij het beste gewild voor ons dat wij geen kinderen zouden krijgen, hadden we geen kinderen gekregen. Maar hij heeft het gebed gehoord en daar zijn we natuurlijk heel erg dankbaar voor. Maar inderdaad, daarom zei ik ook, soms kan dat voor zomaar ook een leven lang duren. En elke situatie is weer verschillend. Maar we mogen daarbij altijd weten dat we mogen bidden. Dat de Here onze gebeden wil horen en wil verhoren. En ons wil leiden en dingen geven natuurlijk. Dat wou ik gewoon even tussendoor nog even zeggen. Het is ook tijdens dat wachten, is het wel duidelijk wat van je wordt gevraagd. Dat je niet in opstand komt. Ook niet je geloof verliezen. Want dat zeg je nu makkelijk. Maar dat hadden we soms ook iets van. Waarom? Dat is in onze ogen onlogisch. Waarom? Blijf ook dan gehoorzaam aan wat hij door zijn woord en geest tot je zegt. Blijf trouw aan de dingen die hij je te doen geeft. Dat houdt in hem in blijdschap te dienen. En hem de eer te brengen in wat je dagelijks voor hem mag doen. Want er kunnen grote dingen, kunnen kleine dingen zijn. Maakt niet uit. Dat is wat de leerlingen doen als ze moeten wachten. Die hadden ook niet zoiets van, ja, komt nog iets of zo. Nee, ze wisten, oké, die hadden echt direct die belofte. Want de Heere zei, er komt nog een trooster. Dus ze waren gehoorzaam en ze hebben gewacht. Lucas eindigt dit gedeelte met een aanhaling van 3 belangrijke principes. Die het succes vormden van de eerste christenen. Ze bleven allen dus eensgezind volharden in het bidden en smeken. Deze 3 principes zijn ongelooflijke potentiële kracht in elke gemeente. Veel christenen en kerken vervangen gebed maar al te vaak door activiteiten. Terwijl God juist activiteiten wil als resultaat van gebed. Die dan weer door het gebed bekrachtigd kunnen worden. Gebed is het werk van de kerk. Het mag nooit een excuus zijn om niets te doen of kostbare acties die offervragen te vermijden. Maar gebed moet aan al onze activiteiten als volk van God vooraf gaan. Begeleiden en volgen. Altijd samen. Ja, deze genoemde groep van Jezus volgelingen bleef eendrachtig volharden in het bidden en smeken. Denk eens na over deze woorden. Allen, iedereen, bleven ze eendrachtig bidden. En hoeveel volgelingen van Jezus zijn er tegenwoordig niet die een bidstond of zo niet meer zo belangrijk vinden? Het is trouwens best opvallend dat deze leerlingen niet zo eensgezind zijn. Want voorheen was er vaak sprake van jaloezie onder hen. Dan wilde de een weer belangrijker zijn dan de ander. En moest de Heer weer zeggen, hé, even terug naar het belangrijkste. Maar nu is daar dus geen sprake meer van. Integendeel, eensgezind zijn ze. Wat een fantastisch voorbeeld voor ons tot op de dag van vandaag. Want wat kunnen we toch vaak druk zijn met onze eigen belangetjes in de kerk. Dat uitzicht dan vaak in het afstand nemen van je broeder of zuster. Zoiets van, eerst over hem of haar te oordelen. Of iets van, ja, mij hoor of zie je niet meer, ik ga. Of door juist gewoon heel fel te reageren als het even niet zo gaat als je wil. Zo vaak zijn we toch ook met onszelf bezig. Ook de verdeeldheid die er is tussen zoveel kerken en kringen moet ons toch ook pijn doen. Allemaal eigenlijk met dezelfde verlossen als fundament en toch zo'n verdeeldheid. Zoveel christenen in Nederland en toch vaak zo hopeloos verdeeld. Hier zie je dat Jezus' volgelingen ons op een goede wijze voorgaan. Eensgezind zijn ze dus aan het bidden. En tevens bleven ze volharden in dat bidden en smeken. Het was niet even eventjes, nee, ze bleven. Een enthousiast begin is minder moeilijk dan een levenslange volharding. Eendrachtig volhardend. Hoe moeilijk dat blijkt dat in de praktijk te zijn. Want hoe belangrijk dat is, lezen we in Matteüs 18, 19 tot 20. Daar staat, verder zeg ik u, dat als twee van u op de aarde iets wat dan ook eenstemmig verlangen, het hun ten deel zal vallen van mijn Vader die in de hemel is. Want waar twee of drie in mijn naam bijeengekomen zijn, daar ben ik in hun midden. Hier zegt de Heer Jezus heel nadrukkelijk dat als je eensgezind bidt in zijn naam, dat de hemelse Vader ten deel zal laten vallen. Dan zal hij het laten gebeuren. Omdat je bidt volgens zijn wil, volgens zijn plan, volgens wat hij voor jou in leven, voor u in uw leven wil laten gebeuren. Volharden in het gebed. Iedere gelovige weet hoe de duivel alles op alles zet om ons daarvan af te houden. Ik kan daar zelf ook een liedje van zingen, echt. 10 dagen lang liet hun verhoogde heiland hen bidden om de beloofde geest. Opdat zij meer en meer hun eigen zwakheid en ledigheid zouden gaan beseffen en ze het alleen van Gods kracht zouden gaan verwachten. 10 dagen van stille tijd gaan aan de handelingen van de Heer Jezus Christus door zijn apostelen vooraf. Alleen als wij bereid zijn om samen te bidden en volhardend te bidden, kunnen wij ook samen werken, samen actie ondernemen. Hoe menselijk en natuurlijk was het trouwens niet geweest indien iets van die vereering voor de Heer Jezus Christus was overgegaan op Maria of op zijn broers. Niets is echter minder waar. De andere vrouwen worden nog voor Maria de moeder van Jezus genoemd. En 2 andere dan Jezus' broers worden voorgesteld als kandidaten voor het apostelschap. Met andere woorden, bloedbanden overheersen binnen Gods koninkrijk in geen enkel opzicht. Vurig zijn ze aan het bidden. Want ze verlangen zo naar die vervulling met de Heilige Geest. Wat zal hun geestelijk inzicht niet ook gegroeid zijn tijdens de dagen aan het meer van Galilea? Toen Jezus hen tijdens de Bijbelstudies heeft laten zien wat er in de boeken van Mozes, de psalmen, de profeten geschreven staat en op hen betrekking had. Ze willen daarom zo graag aan de slag van hun heiland. Ze bidden zich aan als een werktuig in zijn handen. En hun verlanglijst is daarbij trouwens niet heel erg lang. Dat komt omdat ze nu niet meer allereerst aan zichzelf denken. Want door schade en door schande hebben ze geleerd om hun eigen verlangens ondergeschikt te maken. Om allereerst zijn koninkrijk te zoeken en dan volgt de rest vanzelf, zoals Jezus dat bedoelde. Ja, is er bij ons ook zo'n vurig verlangen? Of zitten we wel gebakken in ons kerkelijke en gemeentelijke leven zoals het nu gaat? Of in ons geloof zoals we dat nu beleven? Misschien heeft God wel een veel sterker geloof voor u en voor mij in petto. Misschien wil God van onszelf en onze gemeente ook in Nederland een veel meer wervende kerk maken. Is dat ons verlangen? Of hebben we dat verleerd? Die vurigheid waarmee zijn leerlingen hier eensgezind aan het bidden en aan het smeken zijn. Is dat een voorbeeld voor ons of is het eerder een angstbeeld voor ons? Want stel je toch eens voor dat God het gaat verhoren. Ziet u het voor u, wij als gemeenteleden met open handen naar de hemel, verwachten dat God het zal en gaat doen? Dan moet je wel bereid zijn om te wachten op Gods tijd. Want wachten is vooral, en daarom ook het onderwerp, verwachten. Dus met wachten en verwachten gaat soms ook samen. Niet druk gaan doen, maar je handen uitstrekken naar Hem die de macht heeft. Die de geest geeft en dan zal hij ook jou, zal hij u gebruiken in zijn werk. 100%. Dan schakelt de geest je in en dan moet je eens kijken wat er dan kan gaan gebeuren. Ja, ik had het net al gezegd, het duurde achteraf 10 dagen totdat de Heilige Geest op hen kwam. Terwijl ze dus aan het bidden en volharden waren, kwam het einde van het oogstfeest steeds dichterbij. Het moment was gekomen. Slaan we met elkaar op Handelingen 2, hoofdstuk 2, de versen 1 tot 4. Handelingen 2, zeker een bekend gedeelte, wat ook vaak gelezen wordt. Handelingen hoofdstuk 2, de eerste 4 versen. En toen de dag van het Pinksterfeest vervuld werd, waren ze allen eensgezind bijeen. En plotseling kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag, en dat vervulde heel het huis waar zij zaten. En aan hen werden tongen als van vuur gezien die zich verdeelden, en het zat op ieder van hen. En ze werden allen vervuld met de Heilige Geest en begonnen te spreken in andere talen zoals de Geest hun gaf uit te spreken. We zien ook hier weer dat ze eensgezind bijeen waren. Dat komt steeds weer terug. En plotseling, het was dus niet zo dat ze dat aanzagen komen. Ze zeiden van, oké, nu zijn de 10 dagen over, nu komt dit. Nee, ze wisten het niet. Krijgen ze die troosten over die de Heer Jezus nog gesproken had. Tongen als van vuur zat op ieder van hen. Ze werden dus vervuld met de Heilige Geest. En begonnen te spreken in andere talen, zoals de Geest hun gaf uit te spreken. En dit alles gebeurde niet gewoon maar toen ze als klein groepje bij elkaar waren. Zo even alleen voor zich, nee. Vanwege het Pinksterfeest waren namelijk een heleboel mensen ook van buitenaf naar Jeruzalem gekomen. Mensen die andere talen spraken, enzovoort. En deze mensen dus waren nu in staat om hun eigen taal te verstaan. Iets wat niemand had verwacht, dat is bijna onmogelijk geweest. Nou ja, wat is bij God onmogelijk, hè? Deze mensen dus waren nu in staat om hun eigen taal te verstaan. En op dit moment werd het evangelie in zoveel verschillende talen verkondigd. Dit was gewoon een heel groot wonder, dat is eenmalig. Toen was het helemaal onlogisch, laat staan onmogelijk, dat dit werkelijk gebeurde. Maar vanuit Gods perspectief, en dat is soms ook belangrijk, dat we even perspectief een beetje wisselen, kan je gewoon maar zeggen, kan alleen maar iets te groot, te wonderbaarlijk zijn voor Hem die alles gemaakt heeft? Zijn er ook voor Hem grenzen? Kunnen we ook toepassen op de wereldsituatie vandaag de dag? Of alles wat er maar gebeurt? Dan denk je, waar gaat die wereld nog heen? En toch mogen we weten, de Here stelt de grenzen. Hij laat dingen toe. Hij heeft alles in zijn handen. Ieder mens op aarde waar hij of zij ook leeft, mag en moet met het evangelie bereikt worden. Ja, velen vroegen zich af wat dit was en wat dit te betekenen had. Maar er was niet alleen maar bewondering, verbazing of vreugde over dit wat er gebeurde. Anderen zeiden spottend, ze zijn vol zoete wijn. Ze zijn dronken, ze weten niet meer wat ze doen. Ook vandaag de dag zijn er mensen die het evangelie horen en het aannemen en zich tot Jezus bekeren. Er zijn mensen die misschien twijfelen en er zijn mensen die met het geloof niks te maken willen hebben, maar die hem wel met rust laten. Maar er zullen ook altijd weer mensen zijn die dat horen en die het belachelijk vinden en erover spotten. Bidden we ook voor deze mensen? Petrus, zo hoe we hem kennen, gaat nu een paar dingen zeggen. En hij doet dit zoals altijd zeer overtuigend. Handelingen 2, 14 tot 16. Maar Petrus, die daar met de 11 andere apostelen stond, verhief zijn stem en sprak tot hen: Joodse mannen en u allen die in Jeruzalem woont, dit moet u bekend zijn en laat mijn woorden tot uw oren doordringen. Deze mensen zijn namelijk niet dronken zoals u vermoedt, want het is pas het derde uur van de dag. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. En Petrus, ik denk, we kennen hem, hij was steeds een man van de daad. Die pakte niet altijd heel erg goed uit. Denken we aan de uitspraken die hij deed, zijn Messias die hij had verloochend. Maar aan de andere kant toch ook steeds weer het goede willen doen. Here, als u het bent, geef mij dan bevel over het water naar u toe te komen. Hij was altijd de eerste, hij wilde. En dat zag je ook, hij bedoelde het ook echt eerlijk met zijn hart. Maar dan toch weer twijfelen. Met Petrus ging het steeds op en neer. Maar nu dit alles gebeurd was, en hij ook een zeer persoonlijk gesprek met zijn Heer en Heiland had, toen hij Petrus vroeg of deze hem lief had, en dat 3 keer. Ja, nadat dus alles gebeurd was, staat er een andere en nieuwe Petrus, kan je zeggen. Wel nog dezelfde, die meteen doet wat hij zich voorneemt, maar hij had ook een heleboel geleerd. Hij kan het dus niet op zich laten zitten en zet alles meteen recht. Dit wat hier gebeurde was niet iets van dronken zijn of magie of wat dan ook. Maar dit is wat gesproken is door de profeet Joël. Wat zien we ook hier weer? De profeten, ze worden vervuld, de profetieën worden vervuld. Petrus verklaart aan de mensen waarom ze dit moesten horen, op moesten letten wat er door de gelovigen gezegd werd. Omdat de profetieën uit het Oude Testament over de Christus in Jezus volledig in vervulling zijn gegaan. Omdat Jezus inderdaad de Christus is. En omdat de opgestaande Christus hun leven kon veranderen. Dat het niet klaar was. Nee, hij leeft. Hij legt het allemaal verder uit en ziet hij daarbij de profeet Joël en ook David in Psalm 16. En vooral verkondigt Petrus ook de opstanding van Jezus. En die deed hij terwijl vele getuigen aanwezig waren. Dit was niet iets wat er gewoon maar even gezegd werd. Nee, Petrus kon dit als ooggetuige zeggen. En er waren toen heel veel mensen aanwezig die ook 50 dagen eerder daar waren en wisten wat daar gebeurd was. Dus ze wisten dat moet waar zijn, wat die Petrus hier vertelt. De opstanding van Jezus was de bevestiging van de hoogste autoriteit überhaupt, van God zelf. Dat het offer van zijn zoon Jezus Christus van hem aangenomen werd. Zonder de opstanding zouden we geen reden hebben om te geloven in de Heer Jezus. Zoals ook Paulus dit in 1 Korinthe 15 zegt. En als Christus niet is opgewekt, dan is onze prediking zonder inhoud en zonder inhoud is ook uw geloof. Zien we hoe belangrijk de dood en de opstanding van Jezus zijn? Dus als dit alles waar was, en dat was het, dan moest ook wat er nu net gebeurde waar zijn. Ze werden met de Heilige Geest vervuld. Dit was dus die belofte waarover de Heer Jezus had. Toen de mensen om hem heen dit hoorden en zagen, werden ze diep in het hart geraakt. Ze hadden alleen maar nog 1 vraag. Wat moeten wij doen, mannenbroeders? Actie ondernemen. Wat moeten we doen? Ook vandaag de dag is het niet genoeg om alleen maar over zonde na te denken. Je moet je ook omkeren tot Jezus. Weg van de zonde en zich keren tot Jezus. En door die breek van Petrus kwamen zo'n 3000 mensen tot geloof. Kunnen we ons dat voorstellen? Misschien iets wat begon van, oh, wat gaat hier helemaal gebeuren? Misschien met spotten bij sommigen. En dan legt Petrus het uit en doet een klik. Oh, maar dan niet, oké, interessant, ja, maar actie ondernemen. Wat moeten we doen? 3000 mensen ongeveer kwamen tot geloof. Afsluitend staat het dan in Handelingen 2, 46 tot 47. Dan komt het ook weer dat woord. En ze bleven dagelijks eensgezind in de tempel bijeenkomen. En terwijl zij van huis tot huis brood braken, namen zij gezamenlijk voedsel tot zich met vreugde en in eenvoud van hart. Altijd komt er weer terug, eenvoud, gezamenlijk. Niet egoïstisch of zo. En ze loofden God en vonden genade bij heel het volk. En de Here voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Dagelijks, hè? Het is niet een tegen elkaar, maar eensgezind. En in Jezus hebben we alles. Hij stierf voor ons. Hij stond weer op. En hij werd opgenomen naar de hemel. Waar hij nu voor ons pleit. Niet gewoon even wacht. Nee, hij doet daar iets voor ons. Hij pleit voor ons. Hij bereidt de woningen voor ons voor. Maar ook hij pleit voor ons. En hij gaf ons de belofte van zijn vader, de Heilige Geest. Dit is dus met Pinkster gebeurd. Is het dan niet aan ons om bijbelgetrouw, eerlijk en in eendracht voor hem te leven? En de Heere voegde dagelijks mensen die zalig werden aan de gemeente toe. Ja, tenslotte is hij het die het doet. Maar hij wil u en mij, hij wil ons gebruiken dat we met elkaar zijn evangelie verkondigen. Dit vertellen wat er allemaal gebeurd is. Opdat de Heere mensen die zalig worden aan de gemeente toevoegt. Want hij is trouw en hij zal doen wat hij beloofd heeft. Amen. We gaan samen een lied zingen. Johannes de Heer, ah ja, dat is ook nog van 62, maar dan couplet 3. Ja, lieve Jezus, ik wil u danken dat wij die hoop mogen hebben in u. Dat het niet gewoon zo is dat dingen gebeurd zijn die in de Bijbel staan en dat het mooie verhaal is en dat u voor ons gestorven bent en opgestaan en ja, dat het iets moois is wat u voor ons deed. Maar nee, het heeft toekomstperspectief hier. Dat is onze verlossing. En het is ook niet zo dat u in de hemel bent en dat het gewoon nu een tijd duurt totdat de volheid van de heiden is ingegaan, totdat u terug te komen, totdat de opname is. Nee, het is zo dat u ook nu voor ons pleit, Heere. Dat als we aangeklaagd worden omdat wij zondige mensen zijn, Heere, dat u zegt, ja, maar kijk, ik heb het volbracht aan het kruis. En dat we daarom door de Vader gezien mogen worden als rein, Heere. Hij ziet in ons, ziet hij uw volbrachte werk. En dat is iets wat onbeschrijfelijk is om ook uit te leggen, Heere. Het is niet iets wat wij zelf konden doen. Maar Heere, we mogen uit het geloof, mogen we wel goede dingen doen. Niet omdat we daardoor beter worden of gered zijn of zo, nee, maar omdat het gewoon een vervolgstap is uit het geloof wat u voor ons deed, Heere. En ik wil u bidden dat u ja, nu ook in aanloop bent naar Pasen, Heere, wat we net ook voor het kindermoment ook hebben gehoord, maar ook in onze eigen levens ook, Heere, dat we daarover nadenken. We leven in een drukke wereld. Ik bedoel dan niet eens alles wat in de wereld gebeurt, maar ook in ons dagelijkse leven. We springen van het ene naar het andere hier en staan soms ja, te weinig stil bij wat echt belangrijk is bij u, Heer. En ik wil u ook bidden voor ons, ook voor mijn leven, dat we dat veel meer mogen doen. Dat we veel meer bij dat mogen stilstaan, Heer. Ook helemaal nu in aanloop naar Pasen, wat u voor ons deed. U bent in deze donkere wereld gekomen, maar u bent dus ook voor ons gestorven, Heer. U bent ook weer opgestaan. Het is gewoon de hele rode lijn die door de Bijbel loopt, Heer. Alles wijst op u en u heeft alles voor ons gedaan. En op een dag zullen we bij u zijn en daarvoor danken we u. Ik wil u bidden dat wij dat mogen meenemen. Niet alleen vandaag, niet alleen in de week, maar gewoon ook verder, Heer. Dat we veranderd mogen worden door dat woord, Heer. Dat u in ons groter wilt worden, Heer. Alsjeblieft. Heer, ik wil u nog een keer bidden. U ziet ook de punten die ook in het begin van de dienst ook genoemd werden. De gebedspunten van de verschillende mensen, wat ze ook doormaken, Heer. Wat niet makkelijk is, wat uitdagend is, wat pittig is, wat erg is, Heere. Waar soms ook afgevraagd wordt waarom. Maar Heere, wil ik ook bidden voor al die punten, Heere, dat u dat gehoord heeft. En dat u daarmee ook aan de slag gaat. Ook degene ook wilt helpen in die situatie. En zo het ook Uw wil is, Heer, zo wat uw plan is, kunt u ook herstel schenken en ook helpen in al die dingen, Heer. Ik wil u bidden dat u ook wilt troosten, iedereen die daarmee ook te maken heeft, om mee worstelen of met andere dingen die misschien niet genoemd werden. Dat u met iedereen mee wilt gaan. Dat ze u opzoeken, Heer. En ze ook vrede in hun hart mogen ervaren, Heer. Gewoon troost door uw geest, Heer. Ik wil u ook nog een keer bidden, ook voor onze overheid, Heer. U ziet ook wat er allemaal, niet alleen in Nederland, maar ook verder ook gaande is, Heer. Maar ik wil bidden gewoon voor Nederland dat wij, ja, dat ze gewoon terugkeren, Heer, tot het woord. Dat het, dat christelijke gewoon weer terug mag komen. Heer, alstublieft. En je ziet ook het antisemitisme, wat ook zo erg, wat ook steeds erger wordt, ook hier in Nederland vooral, Heer. Ook daar wil ik u bidden dat toch daar ook meer logisch denken ook erin mag komen. Dat gewoon mensen mogen gaan nadenken over wat er echt gebeurt. Dat de Joden hier in Nederland, maar ook wereldwijd, gezegend mogen zijn, Heer. We dus bewaren, we dus bemoedigen. Maar ook dat uw volk, dat natuurlijk ook in zonde leeft, dat niks met u te maken wil hebben, Heer. Dat ze terugkeren tot u. We weten wat er nog gebeuren gaat, Heer. Maar ja, ik wil u gewoon toch ook bidden voor de vrede van Jeruzalem. Die zal uitkomen, Heer. Maar u wil ook dat wij voor uw volk bidden. Voor de vrede. Maar ik wil u ook bidden, Heer, voor veel mensen die u nog niet kennen. Of dat nou onze buren zijn, vrienden. Misschien verre familieleden, of hoe dan ook. Heer, dat ze toch ook u, ja, die u nog niet kennen, dat ze toch misschien ook door ons, ook u, mogen leren kennen, Heer. Dat wij een getuigenis mogen zijn. Een levend bewijs van wat u in onze harten deed. Heer, ik wil u bidden dat u straks met ons meegaat. Iedereen ook weer wel thuis brengt, Heer. Ik dank u daarvoor. Amen. Voor de zegen gaan wij de eerste drie versen zingen uit de opwekking 8:32. Jezus overwinnaar. Snel genoeg? Goed zo, oké. Okay. Ja, dan gaan we nog om de zegen vragen. En mogen de God van de vrede zelf u geheel en al heiligen. En mogen uw geheel oprechte geest, de ziel en het lichaam onberispelijk bewaard worden bij de komst van onze Heer Jezus Christus. Amen.
Ik wil vragen of jullie nog heel even willen gaan zitten. En ik wil eigenlijk vragen of Jannie en Alfred even hier willen komen. Kom er maar gewoon bij staan, dat is gezelliger. Kijk nog maar eventjes goed. Want vandaag zie je hun voor het laatst in deze gemeente. En ze zeiden al van, waarschijnlijk komen we nog wel een keer om de hoek kijken, maar ze gaan vertrekken. Na hoeveel jaar?
Meer dan 30 jaar.
Meer dan 30 jaar, moet je zien. Onderdeel van. En we zijn heel blij dat jullie zo lang bij ons zijn geweest, zonder meer. Jullie hebben echt deel uitgemaakt van deze gemeente op een heleboel manieren, ik noem maar wat. Gezelligheid gezocht. De zonderschool heb je nog gedaan. Het koor heb je gedaan. Ja, ik was nog niet klaar met vandaag. Ja, heeft hij tijdenlang naast me gezeten op het koor. Was gezellig. De kerkenraad als secretaresse en zo'n heleboel dingen. Jullie waren er gewoon met de kerstontbijt. Nou, noem maar op. Te veel om op te noemen eigenlijk. Daar zijn we jullie heel erg dankbaar voor. En we vinden het heel jammer dat jullie gaan, want ja, als je zo lang deel van deze gemeente geweest bent, maar dan is het gewoon jammer dat je vertrekt. Maar we hopen dat jullie een gemeente vinden in Assen, want daar gaan ze naartoe, Drenthe, bidt niet voor bruine bonen. Maar, maar we hopen dat jullie daar heel veel plezier hebben in het wonen, maar ook een geestelijk huis vinden waar jullie thuis voelen. Echt. En we bidden echt met jullie dat jullie tot zegen mogen zijn daar en gezegend mogen worden. En ja, een nieuwe tijd en we hopen dat het goed zal gaan. Die bloemen die zijn niet voor jullie. Want je gaat deze week verhuizen. Je hebt er helemaal niks aan. Er zijn ze al verlept voordat je ervan kunt genieten. Het past ook niet in de doos, nee. Dus we hebben afgesproken, tegenwoordig heb je fleur op of topbloemen en dergelijke. Er komt een keer een mooi boeket voor jullie. Als dank en als groet van onze gemeente voor datgene wat jullie hier gedaan hebben en geweest zijn. Ook voor ons. Dus we zullen jullie missen.
Ja.
En ik wil met jullie bidden voor Jannie en Alfred. Lieve Vader in de hemel, we danken u voor wie u bent. We danken u dat u dat niet alleen voor ons hier in Scherpenzeel bent, maar dat u dat ook voor Jannie en Alfred bent en dat u met hen meegaat. Heer, we willen hen zegenen in uw naam en vragen of u hen vast zult houden. We hebben u zo hard nodig in ons leven, Heer, en op een nieuwe plek. Ja, kom je misschien dingen tegen waar je aan moet wennen, maar u gaat mee en daar zijn we u dankbaar voor. Wees gezegend, Alfred en Jannie. Amen.
Dank je.
Kom je erop?
Ja.
Dan gaan we koffie drinken.